Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord, de verlenging.
Ja, een hele goede dag en welkom bij een nieuwe Feyenoord, de verlenging. De speciale Feyenoord-podcast van Rijnmond. Zo snel mogelijk na de wedstrijd in je favoriete podcast-app. Het is 31 augustus 2025. Robin van Persie wil kampioen worden met Feyenoord. Wil aan het einde van het seizoen bovenaan staan met Feyenoord. En hij heeft het na 3-4 speelrondes voor elkaar. Feyenoord staat bovenaan. Dennis en Dennis waren er vandaag bij. Zagen hoe Feyenoord met de 4-0 van Sparta won. En zitten nu gezellig bij mij in de studio. Hebben wij Feyenoord zien imponeren, mannen?
Ja, Feyenoord had nog veel ruimer zelfs kunnen winnen. En als dat gebeurt uit bij Sparta. Die tot nu toe ook gewoon een goede indruk hebben gemaakt. Dan denk ik dat je de stijgende lijn echt wel ziet bij Feyenoord.
3 gespeeld, Dennis Kranenburg. 9 punten. Beste seizoenstart in jaren.
Ja. Ja, en dan gaat het natuurlijk in de afgelopen periode ook veel over het veldspel. Aan de andere kant, ja, uiteindelijk gaat het om de cijfers. Weet Robin van Persie natuurlijk ook. En die zal ook denken van ja, 3 gespeeld, 9 punten. Ik maak me niet zo druk.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Ja, want hoeveel is er nog van die zorgen over bij jullie? Over het veldspel na vandaag?
Nou ja, nog wel. Kijk, Feyenoord heeft natuurlijk wel ook tegen kleinere tegenstanders gespeeld tot nu toe in dit seizoen. En er gaan echt nog heel veel serieuze testen voor Feyenoord ook komen. Dus het is pas 3 wedstrijden. Het is allemaal veel te voorbarig om nu al helemaal de Polonaise te gaan. Of om nu al Carola Schouten op de terugweg te bellen. Zeg, joh, eind april, mei, reserveer maar vast. Die crossing gaan we allemaal echt nog niet doen. Omdat Feyenoord gaat ook nog in fases komen dat het een andere kant in de wedstrijd opvalt. Deze keer viel het goed. Dwong Feyenoord ook zelf af door echt wel veel scherper die duels in te gaan dan tegen Excelsior. Dus wat ik zeg, ik vind het ook al te vroeg om al te zeggen, ja, het lek is nu opeens boven. Dat zou ik ook weer opportunistisch vinden. Net zoals ik het ook opportun vond om en gelukkig ook aangegeven voor de wedstrijd hoe slecht het nou allemaal was. Het zat echt wel ook ergens in het midden.
Ik vond eigenlijk, als je kijkt naar de wedstrijd van vandaag, hè, dat het verdedigend echt wel goed stond. Hè. Laudersen is natuurlijk een hele kopsterke spits. Maar die heeft ook heel veel kopduels gewoon niet gewonnen. Van Watanabe bijvoorbeeld, die daar natuurlijk ook gewoon heel sterk in is. Hij heeft echt heel weinig kansen weggegeven in de tweede helft. Zeker, maar ja, dan speel je ook tegen 10 man, verandert alles. Ja, en het middenveld van Feyenoord was gewoon oppermachtig vandaag, ook in deze wedstrijd. Ik vind wel, als je gaat kijken, Ueda maakt natuurlijk weer 2 goede goals. Maar ik vind wel de 2 mannen die starten aan de flanken. Hè, met Hajmoussa en met Sauwe. Ja, dat vind ik echt nog wel, nu kom je ermee weg, maar dat vind ik echt nog matig.
Terwijl Van Persie wel op beide flanken een definitieve keuze gemaakt lijkt te hebben. Of is die keuze na vandaag of na eerdere weken al niet zo definitief?
Nou ja, kijk, voor Hajmoussa, die heeft volgens mij wel krediet. En Borges mocht nu een keer op zijn echte plek, want het is een rechtsbuiten, mocht hij invallen. Die was heel erg opzichtig op zoek naar ik wil het goed doen. En daarbij gingen er ook wat dingen mis. Dus Hajmoussa is natuurlijk wel onbetwist als rechtsbuiten. Aan de linkerkant, ja, Sauer heeft elke keer mogen starten, dus dat is duidelijk. Maar of dat blijvend is, daar zal hij wel moeten leven. Want hij werd wel weer in de rust gewisseld door Van Persie. En dat was niet voor het eerst.
Ik vind wel, als we kijken naar Hajmoussa. Hè, je zegt ook, hij is onbetwist bij Van Persie. Maar ik zie vandaag ook gewoon weer dingen in deze wedstrijd waarvan ik wel vind, ja, daar is zoveel meer rendement uit te halen. Ik zag op een gegeven moment een paas van Nieuwkoop de diepte in. En hij denkt, ja, dan moet ik gaan sprinten. Nee, dat doe ik niet. Dat haal ik ook niet. Dus Nieuwkoop was echt een beetje verbolgen. Ja, het meest in het oog springende moment vond ik de omschakeling van Feyenoord, waarbij hij aangespeeld wordt. Hij kan hem in één keer doorspelen, waardoor je 2-2 krijgt op de helft van Sparta. Ja, en hij gaat weer terugkappen en geeft uiteindelijk een lafballetje richting de rechterzijkant. Dat ik denk, ja, dit zijn nou van die momenten waarop je juist moet profiteren, waarbij je een tegenstander pijn moet doen. En het is elke keer weer terugkappen, de allermoeilijkste oplossing zoeken. Speel nou eens gewoon simpel. Ik zie hem ook met wippertjes komen en dat soort dingen dat ik denk, het is niet nodig. Je zorgt ervoor dat er irritatie komt bij je ploeggenoten. Hebben we echt duidelijk gezien vandaag een aantal keer. Ja, en je ziet gewoon dat het rendement gewoon omlaag gaat in dat soort acties. Dus weet je, zorg nou gewoon dat je het wat simpeler houdt. Dan ga je er veel meer uithalen. En ik ben er echt van overtuigd, hij is iemand met heel veel kwaliteiten. Dat als hij die kwaliteiten kan omzetten in simpel voetballen en daar veel meer rendement uit gaat halen, ja, dan gaat hij niet. Er was toen interesse volgens mij van Lille uit Frankrijk in hem. Ja. Ja, maar als hij dit doortrekt, dan speelt hij over 2 jaar misschien wel bij Barcelona. Dus dat is een beetje het verschil wat ik aan probeer te geven.
We gaan zo meteen nog veel meer Feyenoorders doorlichten, tegen het licht houden. Maar eerst even naar
het kantelpunt.
Want hebben we dat duidelijk gezien vandaag?
Ja, de eerste minuten na rust natuurlijk. Hè. Gelijk de goal. Sparta had in de kleedkamer afgesproken het kwartier na rust er volop te gaan en de boel onder controle te krijgen. En nou, dat is niet gelukt, want Feyenoord scoorde binnen 2 minuten. En vlak daarna was het de rode kaart van Bruno Martensindi. Die ook zei van ja, hij zegt in een split second zie ik hem voorbij gaan. Ik hou hem vast en ik dacht er staat nog iemand achter me. Maar ja, ze interpreteerden het zo als een rode kaart. Ja, dat is natuurlijk wel het moment waarop die hele wedstrijd eigenlijk voor Sparta als een kaarthuis in elkaar zakt. En ja, de kant nog meer van Feyenoord op ging. Hè? Want het was toen al 2-0 nou, tegen 10 man. Ja, dan moeten zij gaan wisselen. Gaat er een aanvaller af, een verdediger extra er weer bij. Dan weet je dat Sparta niet meer bij macht is om Feyenoord dan echt pijn te doen.
Het waren de minuten van Ayase Ueda, hè? Of misschien wel de hele tweede helft, of misschien wel de hele wedstrijd.
Speelde echt een goede wedstrijd, ook qua aanspeelbaarheid. Duels winnen, ook op andere plekken op het veld. Niet alleen het 16 meter gebied, de 2-0 die hij maakt, is echt gewoon heel erg sterk. Ze krijgen gewoon niet van die bal af. Hij ligt op de grond en wurmt er toch nog langs. Was echt Japans worstelen. En het andere doelpunt wat hij maakte, dachten ze aan buitenspel bij de grensrechter. Maar dat stond hij dus niet. Dus was gewoon hartstikke goed gepositioneerd.
Maar het duurde nog lang ook, terwijl het toch vrij duidelijk
daar
was.
Daar snapte ik echt geen hout van.
En ze kijken die hele situatie dan terug, hè, van daarvoor of er nog ergens, of misschien in de rust nog iets gebeurd is.
Dus, volgens mij hebben ze de hele serie van Lord of the Rings terug zitten kijken. Ja. Dit sloeg toch weer helemaal nergens op. Je zag met één blik al... dat het niet zo was. Hoezo moet het nog een kwartier duren?
Wat me wel opvalt, ook bij Ueda, niet alleen vandaag, maar eerder ook al. Maar als je ziet hoe fysiek sterk hij is, hè, dat is echt bizar. Hij heeft natuurlijk een enorme lichaam ook, waar hij echt volgens mij heel veel aan werkt. En als je dan ook ziet op een gegeven moment, hij werd gewisseld. En het viel me gewoon op dat hij naar de zijkant liep. We zitten op de tribune, best wel een stuk ervan af. Ja, wat een enorme gespierde poten die gozer ook heeft. En en als je dan ook sommige anderen weer ziet die daar dan tegenspelen. Hij is fysiek natuurlijk ook gewoon heel sterk en maakt daar zeker ook vandaag heel handig gebruik van.
Jij was op de radio, liet jij iets ontvallen, Dennis, waaruit bleek dat ik dacht, oh, hier moeten we even in de podcast even op terugkomen.
Nog steeds heel veel zijn nu.
Ik kreeg de indruk dat jij het niet eens bent geweest met de kritiek die Ueda heeft gehad de laatste tijd.
Nou, hij wordt sowieso eigenlijk al sinds Van Persie er is. Ik vind ook al, als je gewoon de cijfers pakt van de laatste maanden van het vorige seizoen. Er wordt altijd gezegd, een spits reken je af op zijn doelpunten. Maar bij hem gebeurt dat blijkbaar niet. Want hij wordt alleen maar op allerlei andere zaken wordt hij afgerekend. Maar cijfermatig doet hij het echt heel goed. En als je dan ook nog eens bedenkt dat hij qua aanwas, zeker vanaf de vleugels, dat hij amper bediening krijgt en dan toch al deze cijfers overlegt. Ik zie juist vooral ook het potentieel als die net als bij Cerkelen kwam er nog wel eens een bal vanaf de zijkanten soms ook. En dat was notabene in een twee-spitsen systeem. En er kwamen er meer dan nu in Feyenoord's drie-spitsen systeem. Dan wilde hij er ook nog wel eens eentje binnen knikken. Hij wordt nooit op die manier gezocht en bediend. Als dat ook nog gebeurt, ben ik benieuwd wat zijn cijfers dan gaan zijn. Dat, ja, ik vind dat hij eigenlijk tot nu toe... eigenlijk sinds Van Persie er is, dat hij het echt prima doet.
4-3 verlopen.
Ja, en het is ook natuurlijk lekker voor het vertrouwen, hè, dat je dit meeneemt. Hij wordt toegezongen, hij krijgt schouderklopjes ook van Persie. Wat natuurlijk ook gewoon een speler is waar hij tegenop kijkt. Hè, want zo is het natuurlijk ook. Iemand die ook op die positie heeft gespeeld en een enorme carrière heeft gehad als voetballer. Maar dan heb je het weer. Als je gewoon kijkt naar die flanken, door dat kappen. Hè, als hij is een spits die juist in de diepte gezocht moet worden, door het kappen aan de zijkant. Ja, dan is dat moment om die diepte te zoeken weg. Gaat aan de zijkant Hajj Moussa naar binnen, worden die ruimtes kleiner, kun je hem ook veel moeilijker bereiken. Dan moet hij het in een kleine ruimte uit gaan zoeken. Dus ik denk als je hem, we hebben het al veel vaker gezegd, als je hem echt in zijn kracht gaat zetten, ja, en hij heeft het momentum nu mee, ja, dan gaat het gewoon een heel fijn seizoen voor hem worden. En dan gaat hij gewoon heel veel doelpunten maken.
Het enige wat bij Ueda nog niet mee hebt, het is geen spits, het is geen, en veel goede topspitsen hebben dat wel, het is geen etterbak. Weet je wat ik bedoel? Heel veel spitsen.
Het is een keurige jongen.
Het is een beleefde jongen.
Alleen in het voetbalveld moet je natuurlijk, zeker als spits, moet je een killer zijn. Ja. En hij is dat denk ik wel als afmaker. Maar qua persoonlijkheid, en misschien is dat ook cultureel. Als ik Watanabe dan als een slager achterin soms een kung fu fighter tekeer zie gaan, denk ik... Nou ja, hoezo is dat cultureel? Dat stukje mag Watanabe nog een beetje meer bij Ueda ook erin gaan. En dat heeft te maken ook met persoonlijkheid en uitstraling.
Ueda mist een vleugje Michel Kramer eigenlijk.
Ja, ja, ja. Ja.
Nee, maar je hebt wel, wat hij dan wel weer doet, hè, over dat killer instinct, is wel dat hij zich er langs wurmt en met een soort halve slijding nog die bal voor bij de keeper krijgt. Nee.
Dus ik bedoel het positief, hè, want hij heeft dat wel, alleen hij straalt dat niet uit. Dus hij is wel heel sterk. Hij knokt zich wel in die duels. Hij werkt als een beer. Alleen, het is gewoon volgens mij zo'n lieve gast. Ja, en dat zie je ook aan hem af. Dat hij daar de credits niet altijd voor krijgt. Gewoon simpelweg door hoe hij is. Dus ik bedoel dat positief.
Is hij nu wel aan het bewijzen dat hij in jullie ogen een Feyenoord 1 waardige spits is?
Nou ja, als je 4 goals maakt in 3 duels, is er volgens mij niet heel veel reden tot twijfel daarover. Ik ben ook benieuwd of hij dit ook door kan blijven trekken.
En op een hoger niveau. En in de grote wedstrijden.
En in Europa.
De Europese wedstrijden.
Ja. En ik denk dat het voor hem ook misschien wel prettig is dat Tankstedt er nu wat meer aan zit te komen. Die is natuurlijk aangesloten. Die had natuurlijk een fysieke achterstand. Moest dat eerst nog wegpoetsen. En dan is het gewoon lastig. Want als de trein eenmaal is gaan rollen, is het best moeilijk om daar alsnog op te springen. Maar het is wel lekker als je een beetje druk daarachter ook hebt, denk ik.
Waar baseer je op dat die er aan zit te komen?
Want fysiek. Dat hij meer zou kunnen gaan spelen.
Dat je vandaag iets had gezien bij zijn
invalbeurt. Nee, fysiek bedoel ik. Dat hij er meer aankomt in de zin van...
Dat er überhaupt een concurrent is.
Ja, precies. Okay. Ja.
Zullen wij even gaan naar deze?
The man of the match.
Want dat lijkt me nu een inkopper, toch?
Ja, dat is Ubeda.
Ja.
Hoewel ik Valente ook heel goed vond spelen.
Ja, absoluut.
En voorafgaand aan de wedstrijd dacht ik nog... met de opstelling, dit was ook de keuze voor Van Persie met Wang, die er niet is. Ga je dan eigenlijk echt zonder controleur spelen? Want dat was met N. Timber, die aanvallend ingesteld is, maar nog de minst aanvallend ingestelde van de 3. En dan Valente en Stijn. Het is wel echt alleen maar offensieve denkers op dat middenveld. En Sparta gaat daar juist op loeren. En dan moet je dus echt die tweede bal steeds winnen, wat tegen Excelsior misging. En als dat opnieuw mis was gegaan, had je wel eens echt een probleem kunnen krijgen. Dus er was best ook veel voor te zeggen geweest om wel te starten met Targaline. Dat je wel een wat meer controlerende man daar ook had voor de balans. Mm-hmm. Nou, Van Persie koos voor Valente. Die heeft het waard gemaakt. Die heeft ook zijn duels uitgevochten en gewonnen. Maar ja, je ziet het voetbalverstand. Hij heeft weer een paar heerlijke balletjes gegeven ook vandaag. Dat deed hij echt goed.
Ja, en hij heeft ook aardig wat longen. Dus hij kan ook nog eens een flink stuk rennen wat dat betreft. Maar wat vooral ook opvalt is dat, zeker met dit middenveld bij Feyenoord, het was niet die staat links, die staat rechts, die staat er net voor. Dat wisselde natuurlijk ook constant. Hè? Dus dan stond die weer aan de linkerkant en dan die weer in het midden. En dat wisselde constant. Wat ook bij Sparta best wel voor wat verwarring ook een beetje zorgt. Hè? Want ja, wie pakt nu wie op? Want bij Sparta willen ze eigenlijk liever gewoon, je hebt gewoon een vaste tegenstander en daar blijf je bij. Maar als de een van links naar rechts gaat, is het niet zo makkelijk om maar te zeggen van, ja, ik ga wel mijn hele veld achteraan. Dus dan moet je overgaan geven.
Ja, dat is niet meer een beetje van deze tijd. Sparta heeft ook de rugnummers natuurlijk. Die staan altijd vast en dan wisselen ze wel een poppetje. Maar ja, als je dat dan gaat wisselen, dan raken ze in de war natuurlijk.
Nee, maar het was wel, dat zie je dan wel, weet je, dat toch ook wel bij deze tegenstander. Dat zal Van Persie ook in zijn huiswerk hebben meegenomen van, zij willen eigenlijk gewoon altijd een koppertje hebben. Dus een vaste tegenstander op een middenvelder, zeg maar. En als je daarin gaat wisselen, dat ook voor onduidelijkheid zorgt. Wat weer in de kracht van Feyenoord kan zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar de afgelopen periode niet aan hebben gewerkt ook.
Weet je wat mij heel erg opviel en wat misschien niet per se meteen opvalt?
Nee.
Is dat het wapen van Sparta is Tobias Lauritsen. De lange bal op Lauritsen, die wint zijn kopduel 9 van de 10 keer. En vandaag gaat Sparta voetballen. Tobias Lauritsen is volledig onschadelijk gemaakt door het centrale duo van Feyenoord. Ja.
Want daar hebben veel duels gewonnen en kopduels.
Ja, ze lieten bij ESPN in de rust lieten ze een compilatie zien van lange ballen op Lauritsen. Elk kopduel verliest hij.
Ja.
Van Watanabe of Amadorci. Het is echt...
Ja. Maar het zijn natuurlijk en goede koppers, maar ook gewoon slimme gasten daarin. Hè. Door net goed te timen of net een klein zetje te geven. En als je dan tegen die sterke Lauritsen dat op die manier aanpakt, gaat hij op een gegeven moment ook denken van, ja, weer een lange bal. Ik heb er al 4 verloren. Gaat toch ook in je hoofd zitten. Ja.
En er is kritiek, en voor een flink deel kan ik er ook in meegaan, zijn sommige punten ook terecht op de Kloes en de transferzomer die Feyenoord heeft gehad. Maar als je kijkt naar de verdediging, daar begin ik steeds stelliger in te zijn. Dat zijn gewoon echt voltreffers wel hoor. Watanabe, Achmedotsi, Jordan Bos vind ik echt een goede eerste indruk
aardig
maken. Stijn gaat natuurlijk gewoon zeker in de Eredivisie heel
Valente.
Belangrijk zijn voor Feyenoord. Valente. Ja. Dus
als
uiteindelijk straks de stofwolken, het tikt toch wel. Het vergelijkt weer toch maar, het is weer zo'n slechte zomer.
Oh.
Volgens mij is het echt toch wel beter gegaan dan vorig jaar. Lijkt me zo als we dit opzommen. Alleen Feyenoord is het op die vleugels nog zoekende. En in de voorhoede, daar zijn ook aanwinsten gehad. En die zien we nog weinig of die voldoen nog niet. Maar dat is niet het hele verhaal natuurlijk.
Nee, ik denk ook wel dat het lastig is als je als vleugelspeler wordt gehaald voor een hoop geld. En je speelt niet omdat er een jonge jongen voor je staat. En je mag dan vandaag een paar minuutjes meedoen. Borges bijvoorbeeld.
Ja.
Dan zou ik denk ik ook wel denken van, ja, ga ik nu acties maken, uitsloven en om hem maar te laten zien? Of speel ik gewoon simpel en laat ik zien dat ik dat ook gewoon kan? Hè? Dan ga ik het mezelf niet moeilijk maken en laat ik de trainer zien. Ik kan ook gewoon simpel spelen in plaats van overijverig maar je actie door willen drukken. Ja, dus dat is denk ik ook wel lastig. Omdat je ook dat vertrouwen wel een beetje moet voelen. En als je dat wat minder hebt, zoals Borges, dan zou ik ook misschien wel voor die optie kiezen om het gewoon niet al te ingewikkeld te maken.
Hey, de transferwindow zit er bijna op. Loopt in Nederland nog een paar dagen. Quinten Timber maakte vandaag in de slotfase nog een doelpuntje voor Feyenoord. Hoe groot achten jullie de kans dat zijn laatste voor Feyenoord is?
Als je Van Persie bij de persconferentie hoort, nul. Hij zegt, ik ga er gewoon vanuit dat hij blijft.
Timber zelf ook, hè? Bij ESPN is die ook geïnterviewd. Toen zei hij, er speelde op dit moment concreet niets. Of niets meer in ieder geval. Leverkusen was in de markt. Dat is hem niet geworden. Maar Timber zei ook van, in de voetballerij kan ik niet met 100% zeggen dat inderdaad nog zo is. Maar het lijkt er echt sterk op dat hij gaat blijven bij Feyenoord.
Het zijn die laatste dagen van die transferwindow, dat weten we allemaal. Dat is natuurlijk ook wel zo'n rare periode waarin clubs denken van, we hebben nog een middenvelder over. Nou, ga maar naar de pinautomaten, trek er maar een paar flapjes extra uit en haal hem maar.
Wat wel echt fijn is voor Feyenoord deze keer, is de window in Nederland sluit later.
Ja.
Dus dat is voor inkomend is nog net
Dan de Engelsen in ieder geval.
Ja. Dus en Engeland is toch de heilige, het heilige land waar Timber op hoopt. Dat is wel voor die laatste dag, is dat eigenlijk al wel duidelijk.
Maar ik denk wel dat de prijs, want Leverkusen kwam natuurlijk met een bod dat over de brug, wat helemaal niet, dat was helemaal niet realistisch. Nee. En dan zegt Feyenoord uiteraard ook gewoon, nee, gaan we niet doen. Maar als er nu een club komt, dan is de prijs natuurlijk niet hier, maar die zit dan richting hoger. Het plafond. Ja, tuurlijk. Het is het laatste moment. Een van je belangrijkste speler.
Ook omdat, kijk, Timber was, toen die werd gehaald door Feyenoord van Utrecht, was het op dat moment de record aankoop. Een record dat inmiddels wel verbroken is natuurlijk. Maar er is betrekkelijk veel geld voor hem neergelegd. En dan zou er nu transfervrij weggaan, dan lijkt je dus verlies op die transfersom. Maar je kan ook redeneren, wat Van Persie ook zegt, met hem erbij hebben we grotere kans om eerste te worden. Dus om Champions League voetbal opnieuw te halen, wat je als tweede ook kan behalen. Dat is ook wat waard. Als je denkt, met hem erbij hou je wel die Champions League miljoenen binnen. Dan moet de transfersom die voor hem geboden wordt, moet dat dus compenseren. Ja. Als je hem laat gaan en het is voor een bedrag dat je meer kost als je dan dus geen Champions League haalt. Ja, hou hem er dan maar bij. Ook al gaat hij dan eventueel transfervrij weg. Wat helemaal ook nog niet zo hoeft te zijn, want daar gaat iedereen van uit. Het kan ook zomaar zijn, en Feyenoord gaat daar pogingen toe ondernemen, als die er nog is, over een week van nu. Dus als de window dicht is, gaat Feyenoord echt opnieuw weer pogingen ondernemen om hem zijn contract met 1 jaar te laten verlengen.
Ze zijn natuurlijk al heel lang in gesprek ook met elkaar. Hè? En het is niet dat die aanbieding die daar nu voor Quinten Timber ligt, dat daar dan maar, dat die bij spreken 10 of 100 euro erbij krijgt, weet je wel. Dus dat soort bedragen. Het zijn natuurlijk allemaal, het gaat natuurlijk echt wel om serieuze, misschien wel een verdubbeling of een driedubbeling van zijn contract. Wat echt gewoon echt veel geld is. Maar als je hoopt op een stap naar een grote competitie, waarin je misschien nog meer kunt verdienen, zijn natuurlijk ook altijd zaakwaarnemers die daar belangen bij hebben, weet je wel. Dus dat werkt natuurlijk ook mee. Ik kan me ook voorstellen dat je dadelijk een voorstel doet, of misschien dat het er al ligt. Dit gaat hij verdienen, wat echt een forse stijging is. Volgend jaar werken we echt mee aan een transfersom. Misschien zelfs een gelimiteerde transfersom daar dan op nemen. Hij is nu 30 waard. Nou, dat je dan ergens zegt, oké, wat misschien iets lager dan die 30, maar waar je dan zegt van, nou, daarvoor werken we mee. En helemaal prima, hè? Dat doen we. Dat kan ik me ook voorstellen, dat je het op die manier dan probeert. Dat je aan de ene kant zegt, volgend jaar werken we mee, maar je helpt ons nog een jaar om richting die titel toe te werken. En je gaat daar ook in de tussentijd gewoon fors meer verdienen. Doe je dat niet en je gaat volgend jaar naar een andere club, je loopt dan gratis de deur uit. Ja, dan kan het ook zomaar misschien wel zijn dat de mensen op de achtergrond dat ook tegen hem zeggen. Een zaakwaarnemer of weet ik veel wat. Van joh, als je nu niet tekent, je loopt volgend jaar transfervrij de deur uit. Je gaat naar een nieuwe club, je kan daar tekenen. Ze hoeven geen transfersom te betalen. Dan zeggen we van joh, hij wil wel een tekenbonus van pak weet ik voor hoeveel miljoen. En dat doe je dan. Komt er een soort verdeling tussen de speler en de agent. Dat kan natuurlijk ook, dat hij op die manier dat tegen hem wordt gezegd. Maar ja, dat, daar zijn we natuurlijk niet bij. Maar dat zijn wel dingen die allemaal daar ook in meespelen natuurlijk.
Zo klonk de wedstrijd van Feyenoord op Radio Rijnmond.
Doelpuntjes luisteren, jongens.
Ja, doe maar.
Doelpuntjes luisteren.
Krijgen we dus een indraaiende bal van Harts Moussa. Twee armen de lucht in. Betekent dat dan ook dat hij naar de tweede paal gaat met die bal? Nee, hij gaat naar de eerste ermee. Nou ja, daar komt hij uiteindelijk niet eens. Uitverdedigen in de voeten. Zo, wat een goal! Het uitverdedigen in de voeten van Jordan Bos. En die neemt hem vanuit de stuit. En die bal die gaat met een rotvaart tegen de touwen aan. Het is knap dat die touwen er nog in hangen.
Wat een prachtige goal.
0-1. Jordan Bos.
Als daar slecht uitverdedigd wordt, bij Valente terecht. Valente met de paas naar voren, naar Ueda. Ueda draait, Ueda draait er langs. Ueda met de kans van een goal van Ueda, zeg. Wat een heerlijk doelpunt van de Japanse spits van Feyenoord. Die zijn lichaam goed gebruikt en toch ook weer een doelpunt maakt. 3 wedstrijden op rij nu scoort voor Feyenoord. Ayase Ueda, na de paas die werd gegeven door Valente. Leunt naar achteren, draait goed weg en schuift de bal vallend onder de rommel door. Aan het begin van de tweede helft doet Feyenoord zaken met de treffer van Ueda.
Zie je het wel, nu een paas onderschept. Ja, en dit is een kaart ook voor Martens Indy. En welke kleur gaat hij krijgen? Want na de aftrap van Sparta zit Ueda er meteen tussen. En het is rood voor Martens Indy, ja. Want Ueda was er door om ook de 0-3 te gaan maken. Ik denk dat die derde zometeen toch wel gaat vallen als Sparta dit niet onder controle krijgt. Valente, drommel laat de bal los. Ueda in buitenspelpositie. Het gaat gecheckt worden.
Even wachten. Ja, doelpunt. Ja, 3-0. Weer Ueda met een treffer.
Bos speelt hem in het zijn rechter naar Timber. Krijgt de bal langs de tegenstander. Timber, gaat hij dan misschien nog scoren? Net als vorig seizoen. Timber, nog steeds. Timber, oh, ja, daar is de 0-4. Net als vorig seizoen in de derby scoort hij. Quinten Timber.
Mooiste verslag van jullie vind ik bij de 0-1. Omdat je dan echt... Jullie gaan binnen een paar seconden van echt totale deceptie van wat een vreselijke KUT-corner naar wat een goal, joh!
Maar dat was ook echt zo. Het was natuurlijk ook gewoon een slechte corner die dan voor de voeten van Bos komt. Ja, en die schiet hem gewoon zo lekker binnen. Het was gewoon, ja, gewoon een hele fijne eerste goal voor hem vooral. Dat is het natuurlijk ook.
Ja, zeker.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Nou, de trainer heeft weer heel veel gezegd. Sowieso deze hele week, want het ging nogal eens over Robin van Persie deze week. Laten we daar eerst eens over hebben, want hij heeft zichzelf moeten verweren. Onder meer tegen kritiek van spelers die niet meer bij Feyenoord spelen op dit moment. Kilinci Hartman met een interview. Rami Sarouki deed een duit in het zakje. Hoe hebben wij gekeken naar de manier waarop van Persie daarop gereageerd heeft?
Heeft hij heel goed gedaan. Openheid van zaken gegeven, transparant geweest over wat er nou speelde. Daarbij wel steeds ook aangestipt dat het zijn kant van het verhaal ook nog is. Ja, dat deed hij denk ik op een hele goede manier. In het geval van Sarouki, in het geval van Hartman. Toen er toch nog een beetje op doorgehaald werd over er zit wel een patroon in natuurlijk. Hè, met ook spelers bij Heerenveen die dat deden. Toen kwam hij met het metaforisch vergelijk richting één verslaggever van... als we nou een enquête zouden houden onder al jouw ex. Ik weet niet hoeveel het er zijn. en je doet dat alleen daarbij. Je neemt je huidige partner bijvoorbeeld niet mee. Hoe denk je dan dat de balans dan uitvalt? Wat ze van je vinden? Onder het mom van... Er worden nu alleen maar oudspelers van hem en vooral ook vaak reservespelers of die zijn weggegaan. Die worden gevraagd, wat vind je van Persie? Ja. Maar de huidige spelers die wel spelen onder hem, die worden er niet naar gevraagd. En daar had hij best wel een punt.
Ik heb vorig jaar ook gezegd, voor mij was het in FC Rijnmond, over het zijn natuurlijk wel spelers die inderdaad niet spelen of weg zijn gegaan omdat ze niet speelden. Die kritiek hebben op de trainer. En dat was nog nette kritiek, want het was nou niet dat de zaag erin werd gezet of zo, maar er werd gewoon naar gevraagd. En dat mag ook. Je mag daar ook je mening over geven. Maar het zijn dus wel die nuance, die moeten we dan ook wel maken. Spelers die niet echt een grote rol van betekenis speelden onder deze trainer. En wat je dan ook wel merkt is dat Van Persie dan ook iemand is die onafhankelijk is. Hè? Een onafhankelijke geest daarin heeft. En hoe heb jij de kritiek afgelopen dagen tot je genomen? Ja, ik heb lekker in de tuin gewerkt. Ik heb de tegeltjes gekit en ik was lekker bezig. Een beetje dit gedaan, een beetje dat gedaan.
Dat kan ook een trucje zijn, hè? Om een beetje...
Ja, dat geloof ik echt niet. Ik denk echt dat hij gewoon lekker in zijn tuin bezig is
met een tuinkit. Hij had wel bedacht dat hij... Want hij wist natuurlijk dat dit thema zou komen.
Nee, dat ben ik met je eens.
Dat hij dit verhaal zou vertellen.
Ja, maar het zegt ook wel iets over hoe hij erin zit. Dat hij gewoon heel onafhankelijk kan denken. Dat is wel lekker.
Is jullie vandaag nog iets opgevallen? Op de persconferentie na afloop? Heeft hij iets geks gezegd?
Nee, wat wel leuk was natuurlijk dat hij zei van sommige spelers die komen uit het buitenland en die komen dan hier naar Rotterdam. Die hebben de aanpassingstijd nodig, weet je wel, andere omgeving, even wennen. En we hebben natuurlijk ook jongens die, zoals Stijn en Valente, die komen dan niet van ver. Alhoewel, van Valente geldt dat dan misschien ook wel weer niet, die komt ook van ver. Dus daar maakt hij nog wel een leuke knipoog kant.
Dat vinden ze leuk in Groningen, dit soort grapjes.
Maar het is toch ook gewoon een pokken en rijden.
In het hoge noorden.
Zullen we
het
nog een keer het hoge noorden noemen? Ja,
we hebben vorige keer gekeken, vanaf hier de voordeur tot daar de voordeur, precies 250 kilometer.
Dat is best ver. Ja, dus is dat zo ver, joh?
Ja,
250.
Ja, 250.
Jeetje. Ja, Feyenoord heeft wel de Rotterdamse week erop zitten. Alles wat echt dichtbij is. Alle wedstrijden tot nu toe heeft Feyenoord alleen maar in Rotterdam gespeeld.
Ja.
En eentje in Istanbul, dat was dan iets verder. Maar de wedstrijden in Nederland,
iets verder ook.
Die zijn allemaal in Rotjeknor afgewerkt. Ja. En ook de eerstvolgende is Feyenoord Heerenveen.
Ja.
En dan daarnaast, volgens mij, is het wel volgens mij het hoge noorden meteen.
Ja, van het Groningen.
Okay. Ja. Dus dat compenseert het meteen ook weer in één keer.
Ja.
Die airmiles halen we alsnog binnen.
Ja. Dus, helaas geen Heerenveen uit. Anders dan hadden we weer naar Judy toegewogen. Dus moeten we nog even wachten. Ja. Judy is goud.
Ja. Broodjebal? Broodjebal. Ja, dat vaak op tegen.
Vandaag trouwens ook bij Sparta, de broodjebal. Altijd.
Ze hadden broodjesbal bij Sparta.
Ja, altijd. Ja.
Ik wou net zeggen, we zijn nu een mooi bruggetje aan het maken naar...
Rondom de wedstrijd. Oh. De randzaak.
Daar was ik al, denk ik.
Ja, daar was ik. Ik start er maar snel in. Want
dan... Ik vond het een gek begin van de dag, hè.
Een gek begin.
Wij rijden het parkeerterrein op.
Nou ja, ho. Nee, even terug. Jij werd wakker en ging door je rug. Daar begon de dag.
Dat was ook nog vandaag. Dat is nog vervelend. Hè? Dat was midden in, ja, technisch gezien was het vast ergens rond 3:00 AM. Ja, ja. Ging door mijn rug.
Wat ging je dan eigenlijk doen?
Gewoon naar de toilet. Oh. Ja, het is een hele lullige manier.
Ja.
Maar dan word je oud, hè.
Maar trek je dat nu nog een beetje? Of is het zo'n dag dan wel dat je denkt...
Dat was ik niet aan het doen. Het was gewoon iets anders. En toen stond ik op en toen voelde ik pats.
Ja.
Ja. En dat was niet lekker. Maar ik vind mijn werk tof. Dus ik laat me niet verslag van de derby dan ontzeggen. Omdat die rug heeft bijgewezen.
En zo'n 0-4 helpt wel dan, toch?
Ja, precies. Dan moet je wel een beetje ruggengraat tonen.
Ja.
Zo is dat.
Jij dacht niet,
fijn dat ik ook rugdekking van mijn collega's...
Ja, jij dacht niet, ze kunnen mijn rug op.
Maar vertel even je verhaal. Vanmorgen.
Dit soort woordgrappen altijd veel leuker als ik ze zelf maak.
Ja, en wij niet.
Klopt.
Kwam niet zo snel uit.
We komen aan op het parkeerterrein. We doen het raampje omlaag. En ik hoor... Hebben jullie een parkeerkaart? Staan jullie op de lijst? Ik denk, wat krijgen we nou?
Hij doet een Amsterdamse accent even voor de mensen die het kan vragen. Waar gaat het over?
Het moet een Amsterdamse accent. Ik kan het niet eens nadoen. Het is alsof mijn trommelvliezen scheurde. Hmm. Maar dan denk je, we zijn bij een Rotterdamse derby.
Ja.
Waar heb je deze geimp aan hem? Waar heb je deze geimp aan hem vandaan gehad als Sparta zijn? Dat kan toch niet? Ik vond het echt een heel raar begin van de dag.
Ik vind het ook een heel raar accent.
Ja, ik denk, ben ik bij Jong Ajax Feyenoord? Ik snapte er helemaal niks van.
Ja.
Er was ook nog iets met een duif op een gegeven moment.
Dat was goed, zeg. We houden een live blog bij altijd tijdens de website. En onze collega Chris Hollanders komt opeens met een appje. Ik zie het voorbij flitsen in het wedstrijdverslag. Wat we ook aan het doen zijn van dat er op de Bok-Korf-tribune wat onrust is. Omdat daar een duif op die reling zat. En die was omgedraaid met zijn kontje zo naar achteren. En dan mensen naar boven keken. Maar ja, straks staat het beest zo'n kwakkie op ons laten vallen. Ja, ja. Dus je zag mensen op de Bok-Korf-tribune. Zag je best 3 stoeltjes los. Die gingen opzij. Ja. Dan denk je, die duif gaat op onze kop zitten schijten.
Consternatie.
Ja. Dus ik krijg dat appje van Chris en ik denk, ja, die heeft dit weer verzonnen. Maar ik kijk daarheen, ik zie inderdaad die duiven daar allemaal. Ik denk, het is... Maar die opperde om het in het liveblog bij ons te zetten. En ik zag dat het meest zo vormen. Dat als je ons liveblog opent, dat je dan...
Supporters schuilen voor duif.
Ik zag dat zo vormen. Dat we midden in een serieus wedstrijdverslag vanuit het is net 0-2 geworden, rood. En dan opeens supporters zoeken dekking voor duivenschijt.
Een van de mooiste vond ik nog. Hij wijst op een gegeven moment, oh, daar gaat die duif. En er was een mail die wegvloog. Dat vond ik misschien wel het leukste.
Ja, als die op je schijt, dan ben je helemaal niet blij.
Nee, dat is zeker waar. Ja. Even, er zijn ook, om de serieuze noten even aan te halen, Jesse, ook serieuze randzaken. Je hebt, wij mogen dit werk doen en al jarenlang met plezier. En dan... Zijn er natuurlijk ook mensen die luisteren ook naar ons, hè, weet je wel? Mm-hmm. En dan... Dat hoop ik. Nee, maar dat weten we. En dat doen we echt met veel plezier, met passie en noem het allemaal maar op. Maar ja, blijkbaar speel je dus ook soms, daar hebben we een mailtje over gekregen, een rol in het leven van iemand. En het greep mij best wel aan, moet ik eerlijk zeggen. Ik ga hem ook gewoon voorlezen. We hebben een mail binnen onze sportbak, sport@rijnmond.nl. Als de mensen nu luisteren en die hebben een vraag of opmerking of weet ik veel wat, stuur dan even een mailtje, sport@rijnmond.nl.
Zeker.
Beste Dennis en Dennis, ik heb een vraag voor jullie, waar jullie mij en mijn buurvrouw, die 90 wordt, enorm zouden verrassen. Ze wordt, vandaag is ze 90 jaar geworden en ze is al jarenlang niet meer buiten geweest en luistert via Radio Rijnmond elke wedstrijd van zowel Feyenoord als Sparta. Volgende week, komende week dus, gaat ze euthanasie laten plegen. En zijn vraag was of wij Hermientje van de Hof Remmerswaal wilden feliciteren met haar 90ste verjaardag. En bedanken voor haar jarenlange support namens beide spelerselecties en het Feyenoord en Sparta Legioen. Na de verjaardag vandaag komt er natuurlijk een hele heftige week aan. Het zou zowel voor haar als voor mij heel veel betekenen als jullie haar tijdens deze wedstrijd kunnen feliciteren op de radio. Omdat het dus haar laatste wedstrijd wordt. En ze heeft van zowel Sparta als van Feyenoord een verjaardagskaart gekregen. Zegt hij, ja, ik zou jullie eeuwig dankbaar zijn. En het is een mailtje van Ruud van Hune, haar bovenbuurman. Ja. En dit zijn wel, weet je, wat ik zeg, we zitten nu ook gewoon lekker te lullen over voetbal en over wat we vinden en hoe we het zien en dat broodjesbal en noem het maar op. Maar als je dit soort dingen dan hoort, weet je, dan doet dat ook echt wel iets, weet je. Dat maakt dus echt impact, zowel op degene die dus luistert, maar ja, als je dat zo leest, dus ook, ja, laat ik voor mezelf spreken, ook op mij, dat je dus jarenlang met plezier naar ons op de radio luistert. Ja, en dat je dan vraagt of je nog in je, ja, op je verjaardag in zo'n heftige week die komen gaat, ja, willen feliciteren. Dat doen we natuurlijk met alle liefde. Hebben we op de radio gedaan. Bij deze ook nog een keertje. Van harte gefeliciteerd. Ja, ik vond dat indrukwekkend.
Ja, en dank aan bovenbuurman dat hij dit ons al gemaild heeft.
Ja, aan Ruud van Hune. Ja, ja, absoluut.
Dit is waar het leven om draait. Hè? Je zegt het zelf al. Voetbal is de belangrijkste bijzaak die er is misschien. Maar als je dan dit soort dingen hoort. Ja. Dat je gewoon echt nog een toevoeging kan zijn in de laatste dagen van iemands leven.
Ja.
Dat is bijzonder.
Ja, zeker. Ja, ik vond het echt wel aangrijpend. Zeker toen ik het van de week, ja, Jesse stuurde het door naar ons toen jij dit mailtje tegenkwam. Ja, en toen had ik wel even dat ik dacht van, wow, een brok in de keel.
Ja, en dat is heel logisch voor te stellen. Ja.
Wat leeft er bij het legioen?
Er leefde nogal wat bij het legioen vandaag op het kasteel, had ik het idee.
Ja, vooral voor aftrap al.
Ja,
ja, ja was, bij de opkomst was,
ja,
dat bij heel de
opkomst
zichtbaar.
Ja, ja, die hebben wel eens spandoeken of dingen te zien. Maar er was nu heel grote, waren er in het uitvak heel veel spandoeken, heel veel dingen te zien. Waarbij je echt door Feyenoord supporters geprotesteerd werd. Hè, over, er stond Ruud van der Knaak. Hè, een knipoog naar Ruud van der Knaap, de commercieel directeur van Feyenoord. We moeten praten, we hebben te dure kaarten. Club van het volk, vraagteken. Elite club Feyenoord. En heel veel losse A3'tjes, denk ik, met de eurotekens erop. Die waren door het vak te zien. Ja, mensen zijn blijkbaar gepikeerd. Mm-hmm. En als je die prijzen van sommige wedstrijden ook wel eens ziet, dat ik denk, nou ja, het is ook best wel wat er gevraagd wordt voor een kaart. Dat ik me ook wel voor kan stellen dat mensen denken van, die prijzen zijn wel aan de stevige kant.
Ja, ik kan me herinneren dat Ruud van der Knaap volgens mij eind vorig seizoen in mei of zo een keer bij ons te gast was in FC Rijnmond. En toen ik echt een heel betoog hield waaruit bleek dat hij het bezoeken van een wedstrijd voor Feyenoord echt laagdrempeliger wilde maken. Maar dat is niet het signaal dat je uitstraalt met de kaart alleen maar duurder maken, toch, denk ik? Of ga ik nu veel te kort door de bocht?
Nee, dit was het verhaal rondom dat Feyenoord het aantal seizoenskaarten werd volgens mij teruggeschroefd. En daardoor kwam er meer in de vrije verkoop, zodat meer mensen los de wedstrijd ook konden bezoeken. En daar gaat de kritiek nu ook over, dat die losse kaarten dan voor ons duurder zijn geworden. Ook dan wat volgens mij in die uitzending gezegd werd. Ja, dat blijft de inflatiecorrectie en zo gaat erover. En alles wordt duurder, dus ook de kaarten van voetbalwedstrijden. En het is jammer, want je kan je juist ook als club misschien daar nog weer onderscheiden. Maar er is bij Feyenoord zo'n vraag naar. Mm-hmm. Het heeft ook weer te maken met vraag en aanbod. Het stadion zit natuurlijk altijd vol. Uiteindelijk worden ze toch wel gekocht, ook die kaarten.
Ja.
Dat is tussen gelijk een beetje te kijken, hè, wat kaartjes ook gewoon. Bijvoorbeeld, ik pak gewoon een wedstrijd erbij, Feyenoord Heerenveen bijvoorbeeld.
Ja.
Als je het al ziet, reguliere vakken, dus heb je het over CO, BB, NN, die zijn €65,50. Vakken V en P in de hoeken, €59. Dubbel V, €48,50. Nou, dan heb je nog een hele rits vakken, €42,50. Dubbel H is €38,50. I1 tot en met I3, €35. Ja, dan kom je op de gezinsvakken. Volwassenen, €45 voor een kaart. €42,50. Maar als je dus elke keer van die losse kaarten moet kopen, dat loopt natuurlijk best wel stevig op. Zeker met die Europese wedstrijden, bekerwedstrijden, alles wat erbij gaat komen. Vraagt dat best wel wat.
Ja. Goed, we zijn er doorheen, denk ik, mannen. We zijn ook weer even door het Eredivisie voetbal heen. We zijn net begonnen. Ja, we gaan nou weer lekker in.
Het is sowieso een rare periode, want Feyenoord speelt nu in volgens mij in 3 weken tijd. Dus 1 wedstrijd, dat is die van vandaag.
Ja.
Vorige week waren ze vrij, nu komende week zijn ze vrij dan vanwege Interlands natuurlijk.
Ja.
Dus het is, hij komt opeens echt met horten en stoten op gang dit seizoen.
Maar goed,
wel 2 weken lang koplopen.
Feyenoord komt niet met horten en stoten op gang.
2 weken lang koplopen
negen,
in elk geval.
Ja,
en misschien wel langer dan dat.
Ja. Ja, maar dat is ook wel lekker zo goed beginnen. Want we hebben vorig jaar natuurlijk ook gezien dat in die beginperiode al in de eerste 4 wedstrijden 3 keer gelijk werd gespeeld. Waaronder tegen Sparta. Dat, ja, je kunt die punten maar vast hebben. Vorig jaar kwam ze aan het einde van de rit tekort. Ja, nu laten andere ploegen punten liggen. We hebben in het verleden heel vaak gezien dat Feyenoord dan ook in die malaise een beetje meeging. Dat je dan niet zelf wist te profiteren.
Zeker het laatste seizoen van Arne Slot waren die zo duur, die eerste 4 punten die je liet liggen.
Ja, die eerste 4 wedstrijden inderdaad. Maar als je dan ook nu die punten alvast binnen hebt, dan is dat zeker in zo'n weekend waarin de concurrentie allemaal punten laat liggen, is dat natuurlijk gewoon heel fijn.
En wat Kuyt in het verleden wel eens zei van, het begint uiteindelijk met winnen en daarna wordt het spel beter. Ik denk dat het van beide werelden wat is, dat je uiteindelijk vanuit goed spel tot je punten komt. Maar het zorgt natuurlijk wel dat je in een positieve flow als groep zijnde komt. Kijk naar het kampioensjaar onder Gio. De competitiestart was al zo goed en niemand heeft uiteindelijk Feyenoord nog meer in kunnen halen. PSV heeft, die had ook zo'n geweldige competitie. En uiteindelijk werden ze wel achterhaald. Maar kwamen ze, nou, we weten hoe vorig seizoen uiteindelijk liep. Maar ik vind het heel leuk om het verhaal van Tijmen Blokzijl nog een keer aan te halen. Het gaat toch al veel over Groningen. Dat uiteindelijk het toch weer stuivertje wisselen uiteindelijk was. Maar die hadden ook een heel goede competitiestart. Dat legt wel de basis, ook qua vertrouwen in zo'n groep, kan ik me voorstellen.
Ja, wat ik trouwens ook, we hebben randzaken niet meegenomen, maar Martins Indy kreeg natuurlijk een rode kaart.
Ja.
Oh ja? En toen werd er natuurlijk ook geroepen, Bruno Martins Indy.
Dat vond ik ook goed.
En daarna was Bruno zijn Feyenoorder. En vervolgens kwam er uit het uitvak, Jensie is de volgende. En ik Torstra zal gebaald hebben dat hij natuurlijk op dat moment al achter stond. Maar ik kan me toch ook niet voorstellen dat hij niet even een kleine glimlach kon onderdrukken op dat moment.
Dat kan niet anders.
Oh, je voetbaljongen.
Zeker. We stoppen ermee, mannen.
Alright.
Dank jullie wel. Ja. En geniet van een weekendje rust.
Dat gaan we zeker doen.
Jij dank voor het luisteren. Komt goed. En tot over 2 weken.
Dat hoop ik. Hey.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond Nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.